De schriftlezing vanavond is uit de profeet Nahum, Nahum 1 tot en met hoofdstuk 2 en daarvan het tweede vers. De last van Nineveh, het boek des gezichts van Nahum, de Elkoziet, een ijverige God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heer aan zijn wederpartij, is en hij behoudt de toorn zijn vijanden. De Heer is langmoedig, doch van grote kracht en hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Des Heere weg is in wervelwind en in storm, en de wolken zijn het stof van zijn voeten. Hij schelt de zeeën, maakt ze droog. Hij verdroogt alle rivieren, Bazan en Karmel kwelen. En ook kwilt de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem. En de heuvelen versmelten. En de aarde ligt zich op voor zijn aangezicht. En de wereld en alle die daarin wonen. Wie zal voor zijn gramschap staan? En wie zal voor de hittigheid van zijn toorn bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur. En de rotstenen worden van hem vermorzeld. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid en hij kent hen die op hem betrouwen. En met een doorgaande vloed zal hij haar plaats te niet maken en duisternis zal zijn vijanden vervolgen. Wat denkt gij lieden tegen de Heere? Hij zal zelf een voleinding maken. De benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen. Terwijl zij in elkander gevlochten zijn als toornen en dronken zijn, gelijk zij plegen dronken te zijn, zo worden zij volkomen verteerd als een dorre stoppel. Van u is een uitgegaan die kwaad denkt tegen de Heere, een Belials raadsman. Alzo zegt de Heere, zijn zij voorspoedig? En alzo velen, alzo zullen zij ook geschoren worden en hij zal doorgaan. Ik heb u wel gedrukt, maar ik zal u niet meer drukken. Maar nu zal ik zijn juk van u breken en zal uw banden verscheuren. Toch tegen u heeft de Heere bevolen dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden. Uit het huis uw God zal ik uitroeien de gesneden en gegoten beelden. En ik zal u daar een graf maken, als gij zult veracht zijn geworden. Ziet op de bergen de voeten van degene die het goede boodschap, die vrede doet horen. Vier uw vierdagen, o Juda. Betaal uw gelofte, want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid. De verstrooier trekt tegen uw aangezicht op. Bewaar de vesting. Bezichtig de weg. Sterk de lenden. Versterk de kracht zeer. Want de Heere heeft de hovardij van Jacob afgewend, gelijk de hovardij Israëls. Want de ledigmakers hebben ze ledig gemaakt en zij hebben hun wijnranken verdorven. Als uitgangspunt voor de prediking lees ik Nahum 1 en daarvan het 15e vers, het eerste gedeelte. Ziet op de bergen de voeten van degene die het goede boodschapt, die vrede doet horen. Tot zover. Het Bijbelboek Nahum is niet zo'n heel bekend Bijbelboek. In dit Bijbelboek komt Nineveh heel veel aan de orde. En als we aan de stad Nineveh denken, denken we misschien veel eerder aan het boek Jona. Het boek Jona kennen we allemaal. En waarom dan wel het boek Jona en misschien veel minder het boek Nahum? Omdat het boek Nahum best een somber Bijbelboek is, kun je zeggen. Lijkt althans op het eerste gezicht. Het gaat van het begin tot het eind over het oordeel over Nineveh, over de stad Nineveh en over het hele Assyrische Rijk. En het oordeel staat vast, het oordeel gaat komen, want God houdt de schuldige geenszins onschuldig. Er is geen ontkomen meer aan. Dat is eigenlijk de boodschap van het boek Nahum. De boodschap althans voor de stad Nineveh en voor de Assyriërs. Terwijl het boek Jona, dan gaat het ook over het oordeel over Nineveh. Jona moest de boodschap brengen nog 40 dagen en dan zal de stad omgekeerd worden. En ook die boodschap, het leek een boodschap te zijn die vaststond. Er was geen ontkomen meer aan, nog 40 dagen en dan zal de stad omgekeerd worden. En toch is er een groot verschil, een heel groot verschil. Want de Heere God, hij liet Jona die boodschap brengen in de stad Nineveh, nog 40 dagen, dan zal de stad Nineveh omgekeerd worden. Maar juist om het zo te zeggen, zijn hoop was, het was de hoop van de Heere God, dat de Ninevieten drastisch zouden omkeren. En dat gebeurde. Jona, om het maar simpel te zeggen, baalde daarvan. Dat God uiteindelijk die stad niet omkeerde. Maar dat gebeurde, zou je kunnen zeggen, waarop de Heere God gehoopt had. Het grote verschil met het boek Nahum is, als ik die woorden nog eens gelezen heb, ziet op de bergen de voeten. Desgene die het goede boodschap, die vrede doet horen, dat was geen boodschap bestemd voor de Ninevieten. Dat was een boodschap bestemd voor Juda. Juda, ziet op de bergen, volk van God kun je zeggen, ziet op de bergen de voeten van degene die het goede boodschap, die vrede doet horen. Want met Nineveh is het daadwerkelijk gedaan. Het grote verschil is, de boodschap, nog 40 dagen en dan zal de stad Nineveh omgekeerd worden, kwam in Nineveh terecht. De boodschap die we hier vinden in het boek Nahum, daarvan kun je zeggen, eigenlijk moet je zeggen naar alle waarschijnlijkheid, maar ik geloof dat je het met zekerheid kunt zeggen, deze boodschap is nooit in Nineveh terecht gekomen, nooit niet. En dat betekent dat je ook kunt zeggen, het feit, alleen al dat de Heere God, het was oordeelsprediking van Jona, maar het feit dat hij die boodschap liet verkondigen in de stad Nineveh, betekende dat het nog mogelijk was om aan het oordeel te ontkomen. En dat hebben toen die Ninevieten heel goed begrepen, heel goed. Ze hebben begrepen, als de Heere God zo'n boodschap laat brengen in de stad, dan kunnen wij ons nog bekeren. En dat hebben zij terstond gedaan. En God veranderde. Hij kreeg berouw over het kwaad dat hij gesproken had te zullen doen, staat er dan. En hij deed het niet. Maar als het gaat over wat we hier lezen in het boek Nahum, dan laat God verkondigen, zijn volk verkondigen, ik ga jullie bevrijden van de Ninevieten, van de Assyriërs. Want de maat van hun ongerechtigheid is vol en ik zal de schuldigen geenszins onschuldig houden. En daar ga ik uiteraard veel uitgebreider op in. Maar ten eerste wil ik dan dit gezegd hebben. Als de Heere God hier of waar dan ook een boodschap laat brengen die hevig is, die scherp is, die misschien oordeel bevat, en dan is de bedoeling van de Heere God altijd dat mensen tot bekering komen. En Jona, als hij dan achterkomt dat God veranderd is van hart, zou je kunnen zeggen. Er staat in Jona 3, het 10e vers. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen en hij deed het niet. Dan staat er, dit verdroot Jona met groot verdriet en zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heere en zeide, och Heere, was dit mijn woord niet, als ik nog in mijn land was, daarom kwam ik het voor. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid. U heeft ontzettend veel geduld en u bent ontzettend goed. En u bent ontzettend barmhartig en ik wist het wel. En dat wil ik dan in de eerste plaats gezegd hebben vanavond. Als de Heere God ons een boodschap laat brengen. Die misschien af en toe heftig is. Die oordeel bevat. De reden daarvan is dat God enorm barmhartig is. Dat hij enorm langmoedig is. En dat hij niet wil dat u verloren gaat. Als God u het oordeel aanzegt, is zijn bedoeling dat u tot verandering komt, dat u tot verootmoediging komt voor het aangezicht van de Heer. Ik hoop dat die boodschap al in ons hart mag landen. Het kan je raken, ook toen wij het zongen, Psalm 7, het zesde vers. God is rechtvaardig in zijn richten en toont zijn gramschap dag aan dag. Bestrijdt de mens zijn hoog gezag, God zal zijn glinsterend wraakzwaard wetten. Hij komt en spant alree zijn boog. En dan denk je, ik zat te denken toen we het zongen aan koning Agab, hoe koning Agab stierf. Eén pijl. Het trof hem precies tussen twee delen van zijn panzer in. Het kan je raken als je hoort hoe rechtvaardig God is en dat hij de schuldige geenszins onschuldig houdt. En God weet je uiteindelijk wel te vinden. Je zult niet aan hem ontkomen. Ook Agab, hoe goed zijn harnas ook was, om maar zo te zeggen, God wist hem wel te raken. En dat geldt ook voor ons. Maar ik wil gezegd hebben in de eerste plaats, als God ons dit laat aanzeggen, dan is zijn hoop dat juist diegenen die misschien nog in hun zonden doorleven en misschien denken mijn dag komt nog wel, dat ze stilgezet worden en dat ze tot bekering komen, zich verootmoedigen voor de Heer, om zijn genade ook daadwerkelijk te ontvangen. Het grote verschil met het boek Jona. En dan inderdaad in het boek Nahum, dan merk je de maat van de ongerechtigheid van Nineveh is vol. God houdt de onschuldige niet onschuldig. Ik denk dat je kan zeggen dat Nineveh eigenlijk een beeld is hier van de wereld. Het is heel apart om dat in de Bijbel te lezen. Aan de ene kant dan lees ik in de brief van Johannes, dan moet u goed uw aandacht erbij houden, maar in de brief van Johannes, heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Want de gehele wereld ligt in het boze. En als iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Terwijl vervolgens Johannes schrijft in zijn evangelie, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dus als ik het heel simpel verwoord, dan mogen wij de wereld niet lief hebben, maar God heeft zelf de wereld lief gehad. Hoe kan dat? Maar het punt is eigenlijk dit, als Johannes schrijft, God heeft de wereld lief gehad, dan denk je aan zijn schepping. En dan denk je aan de mensenwereld. En God wil niet dat mensen verloren gaan en daarom heeft hij zijn zoon gegeven. Maar als het gaat over de wereld die beheerst wordt door de Satan, waarvan Satan de overste is. Heel het systeem kun je eigenlijk zeggen van de zonde. dan haat God die wereld. Die wereld heeft hij niet lief. Die wereld heeft hij niet lief en die wereld zal ten onder gaan. Hij roept de mensen die deel zijn, die deel uitmaken van die wereld tot bekering. Maar op die wereld rust het oordeel van de Heere God. En ik geloof dat je kunt zeggen, Nineveh in de Bijbel, en samen met andere steden, is eigenlijk een beeld van die wereld waarop de toorn van de Heere God rust. Heel de wereld ligt in het boze. Dat laat onverlet dat God mensen heeft lief gehad. Al zo lief heeft God. En je zou kunnen zeggen de mensenwereld lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar als het gaat over een wereld waarvan Satan de overste is, heel dat systeem van zonden en dood. God haat die wereld. En Nineveh is een beeld van die wereld. Het zou goed zijn om met mij eens een moment te gaan naar Genesis 10. En zoek dat gedeelte gewoon in uw Bijbel op, Genesis 10. In Genesis 10 gaat het al over Nineveh namelijk. Dan gaat het daar over de kinderen van Gam in Genesis 10, het zesde vers. En de zonen van Gam zijn Koes en Mitzraim. En vervolgens staat er in vers 8, en Koes gewon Nimrod. En deze begon geweldig te zijn op de aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. En vervolgens staat er dat hij de stad in het elfde vers uit hetzelfde land is Assur uitgegaan en heeft gebouwd Nineveh. En dan vervolgens in het twaalfde vers dan wordt gesproken over die grote stad. En als je het boek Jona leest, dan wordt Nineveh ook telkens de grote stad genoemd. Hier gaat het over Nimrod. En je kunt zeggen, het karakter van Nimrod wordt eigenlijk zichtbaar in Nineveh. Nimrod was een man van bloed, een jager. Deze begon geweldig te zijn op de aarde. Hij was een geweldig jager, maar voor het aangezicht van de Heer. Alsof de Heere God wil benadrukken hoe je ook in elkaar steekt en wat je ook doet. En hoe machtig je ook bent, maar ik zie je. Alles wat je doet, doe je voor het aangezicht van de Heer. En ik heb gezegd, vervolgens dan zie je het karakter van Nimrod eigenlijk weerspiegeld in die grote stad Nineveh. Als Nineveh bekend stond om de geweldenarij en de wreedheid, de Assyriërs, ontzettend wreed. En daarom zeg ik Nineveh eigenlijk een beeld van de wereld, zoals Babel. En dan denk je veel meer aan morele verdorvenheid, eigenlijk zoals Babel ook een beeld is van de wereld. Ik hoop dat u mijn gedachtegang kunt begrijpen, maar als het dan gaat over Nineveh, dan kun je wel degelijk zeggen, Gods toorn rust op Nineveh. Als het gaat over de mensen die in Nineveh woonden, dan zie je in het boek Jona, God wilde hun behoud. Maar uiteindelijk is het zo dat de wereld die beheerst wordt door de zonde en door Satan ten dode opgeschreven is. En dat al degenen die zich niet bekeren, inderdaad met Nineveh zullen omkomen. Het is een heftige boodschap, kun je zeggen, in het boek Nahum. En ook als het gaat dan over de wereld waarin wij leven vandaag de dag. Ik denk aan wat we lezen in Nahum 1, het derde vers. De Heere is langmoedig. Maar staat er dan toch van grote kracht. De Heer is langmoedig. Wat we ook vinden in het boek Jona. De Heer is geduldig. En zeker als het gaat over de wereld waarin we leven. Dan kunnen we ons soms afvragen. Waarom grijpt de Heere God niet in? Waarom zijn de dingen mogelijk die mogelijk zijn? En waarom is het soms zo dat Gods kinderen veel meer te maken krijgen met Gods oordeel dan de wereld? En dan zou de profeet Nahum hier zeggen, dat heeft daarmee te maken dat God enorm langmoedig is. Maar laat het boek Nahum ook zien, er komt een eind aan Nineveh, er komt een eind aan de wereld. Gods gericht komt wel degelijk, want hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Het is absoluut niet zo, het kan soms zo lijken, dat God gewoonweg niet ingrijpt, mensen maar laat gaan, maar op de duur komt hij wel degelijk met zijn oordeel. Nou, eigenlijk gaat het dan nog een heel stuk verder. Maar daar kom ik dan straks wel op terug. Want ik zou eerst dit willen zeggen. Daartegenover wat ik gezegd heb. Staat dan de boodschap voor het volk van de Heere God. Een troostrijke boodschap. Je zou kunnen zeggen, ja, hier gaat het over Nineveh. Maar wat moest het volk van God nu met die boodschap? Die eigenlijk ging over het Assyrische Rijk en over Nineveh. Nu, ik heb al gezegd. Ja, eigenlijk is Nineveh een beeld van de wereld. En denk ik dus niet alleen maar aan Nineveh. Maar denk ik aan de wereld die in het boze ligt. Maar dan toch nog die vraag. Waarom deze boodschap over de stad Nineveh. Ja, voor het volk van de Heere God. En dan moeten we weten. Dat het volk, dat de 10 stammen in 721 voor Christus. Ja, weggevoerd waren door de Assyriërs. En in 701 voor Christus, u kent dat, die geschiedenis, toen heeft het Assyrische Rijk ook Jeruzalem belegerd. En op een wonderlijke manier werd Juda, werd Jeruzalem toen bevrijd. Toen de engel des Heren in één nacht 185.000 man van het Assyrische Rijk sloeg. En nu zijn we aangekomen, dat was ten tijde van Hiskia. Nu zijn we aangekomen in de tijd van de zoon van koning Hiskia. Van koning Manasse. Maar voortdurend was het Assyrische volk een enorme dreiging eigenlijk. Ja, voor het volk van de Heere God. En dan kun je begrijpen dat in vers 15 gezegd wordt tegen het volk van God. Ziet op de bergen de voeten van degene die het goede boodschap, die vrede doet horen. En want de tijd komt dat God af gaat rekenen met uw vijanden. En dan zullen jullie in vrijheid in jullie land kunnen wonen. En in vrijheid jullie feesten, de feesten van de Heere God kunnen vieren enzovoort enzovoort. En daarom was het een positieve boodschap. Maar ik zei al eventjes, eigenlijk zit er nog veel meer achter. En dat zie je bijvoorbeeld in het 11e vers, Nahum 1, het 11e vers. Van u staat, daar is één uitgegaan die kwaad denkt. En dat zegt de Heere dan. Ja, eigenlijk tegen Assyrië, maar ik heb al gezegd, die boodschap heeft Assyrië waarschijnlijk nooit bereikt. Maar de Heere God, hij richt zich hier tot Juda. Maar spreekt dan, terwijl hij tegen Juda spreekt, richt hij zich tot Nineveh en zegt dan tegen Nineveh van: u is één uitgegaan die kwaad denkt tegen de Heere, een Belials raadsman. En dan komt u er straks ook achter, hè, wat deze boodschap nu betekent voor Gods volk vandaag. He, van: u is één uitgegaan die kwaad denkt tegen de Heere, een Belials raadsman. Nu goed, de naam Belial, he, die kent u ook uit het Nieuwe Testament. En dan gaat het in 2 Korinthe 6 over Christus en over Belial. Over Christus en over Belial. En wie is Belial dan? Belial is dan de Satan zelf. Christus of de duivel. En wat betekent dat dan? Als ik dat hier toepas, als ik bedenk dat als het over Belial gaat. Belial is ten diepste de Satan. Belial betekent slechterik of nietswaardig iemand. En eigenlijk kun je zeggen, die nietswaardige of verdorven mensen waarover het hier gaat, zijn dus in feite dienstknechten van de Satan. Dienstknechten van de Satan. In het 15e vers wordt ook gezegd: want de Belials man zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid. En dan kom je bij iets in de schrift, en dat is misschien niet makkelijk om te begrijpen, maar wat je telkens ziet, om maar één voorbeeld te noemen. In Jesaja 14 zien we Nebukadnezar. Maar achter hem, achter Nebukadnezar, doemt dan een engelvorst op. En dan zeggen de kerkvaders al van die engelvorst: ten diepste is dat Satan. Het punt is dit, ik heb al gezegd, Nineveh, een beeld eigenlijk van de wereld. Achter Nineveh, achter het Assyrische Rijk, gaat Satan schuil, die zich richt, die het gemunt heeft op het volk van de Heere God. Je ziet dat ook op andere plaatsen in de schrift. Dan gaat het over de vorst van Perzië en over de vorst van Griekenland. Dat zijn dan ook weer van die boze engelmachten, van die demonen. Maar dan blijkt dat ze het eigenlijk gemunt hebben op het volk van de Heere God. En dan is de boodschap hier, voor het volk van Juda, voor het volk van God: daar komt straks een eind aan. Daar komt straks definitief een eind aan. Jullie hebben te lijden, jullie hebben te lijden van de Assyriërs, maar achter het Assyrische Rijk gaat ten diepste de Satan schuil. Jullie hebben te lijden van Satan, maar God gaat een eind maken aan de macht van Nineveh. God gaat een eind maken aan de macht van Satan. En dan komt jullie tijd dat jullie in vrede, jullie God mogen gaan dienen. En dan komt de boodschap, denk ik, ineens heel dichtbij. Ziet op de bergen de voeten van degene die het goede boodschap, die vrede doet horen. Vier uw vier dagen, o Juda. Het wonderlijke is van zo'n tekst, als je zo'n tekst leest, ziet op de bergen de voeten van degene die het goede boodschap. Nineveh gaat eraan, het hele Assyrische Rijk. Maar als u de geschiedenis een beetje kent, dan weet u, ja, maar na het Assyrische Rijk kwam het Babylonische Rijk. En uiteindelijk is zelfs Juda weggevoerd geworden naar Babel, enzovoort. Dan klopt er toch niets van, hè, wat hier staat. Ziet op de vier dagen, o Juda. Hè, want Nineveh werd wel verwoest, maar vervolgens kwam Babel. Jawel. Maar het punt is, hier moet je eigenlijk zien, hè, dat de profetie eigenlijk een dubbele bodem heeft.
Hier slaat de Heere God eigenlijk die volgende wereldrijken die komen zouden over. En spreekt over de tijd die straks zal aanbreken. De schrift of de Heere God zegt hier niet. Eerst zal nog het Babylonische Rijk komen en dan het Rijk. En van de Mede en de Perzen en dan het Griekse Rijk en dan het Romeinse Rijk. Maar al die rijken worden overgeslagen en het gaat er hier over. God zal afrekenen met zijn vijanden. Het zal gedaan zijn met de macht van Satan. En dan komt het Koninkrijk van de Heere God. En ik denk dat dat ook zo'n belangrijke boodschap is voor ons vandaag. De dag. Wij leven niet in de tijd van het Assyrische Rijk. Wij leven ook niet in de tijd van het Babylonische Rijk. Het Rijk. En dat kwam na het Assyrische Rijk. Niet in de tijd van het Rijk van de Grieken of de Ja, dat zou de schrift wel zeggen. En misschien leven wij nog in de tijd van het Romeinse Rijk. Maar dan komt inderdaad de tijd waarover Nahum hier spreekt. De tijd als inderdaad Juda in vrijheid, of Israël in vrijheid zijn vier dagen kan vieren. Het zal gedaan zijn met de macht van Satan. En wat wil ik dan zeggen tegen al degenen die de Heere God vrezen? Ik zou willen zeggen, als we kijken naar de wereld om ons heen. Het lijkt zo te zijn, op dit moment ligt er enorm veel macht, om maar een voorbeeld te noemen, bij de Verenigde Staten. En het lijkt zo te zijn het ene rijk komt en het andere rijk gaat. Er lijkt nooit een einde aan te komen. En Satan gaat rond als een briesende leeuw. Maar de boodschap van Nahum is dit. God zal wel degelijk optreden. En straks komt gewoon het moment. Die grote steen, als ik denk wat we in Daniel 2 lezen, al die wereldrijken uiteindelijk zal verdelgen. En dan zal de Heer Jezus Christus terugkomen op de wolken van de hemel. Nahum 2 vers 2, daar lees ik. En dan lees ik het een keertje in de herziene Statenvertaling, omdat die tekst wat makkelijker te begrijpen is. Dan staat er in Nahum 2, tweede vers: voorzeker de Heere zal de glorie van Jacob herstellen, zoals de glorie van Israël. Want plunderaars hebben hen geplunderd. Maar juist die woorden: de Heere zal de glorie van Jacob herstellen, zoals de glorie van Israël. En als je dan uiteindelijk de vraag stelt, ja, wat is nu de glorie van Jacob? En wat is nu de glorie van Israël? Dan kun je beter vragen, wie is nu de glorie van Jacob? En wie is de glorie van Israël? Dat is uiteindelijk de Heere Jezus Christus zelf. Ik denk aan de vraag van de discipelen. En net voor de hemelvaart van de Heere Jezus, Heere, zult gij in deze tijd dan het koninkrijk aan Israël weder oprichten? En dan zegt de Heere Jezus, het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand heeft. Hij weet het alleen. Maar het koninkrijk van God komt wel degelijk. Leeft u daarbij, zou ik vanavond willen vragen aan u. Als je zo'n profetie leest, dan zeg je, ja, zoals het toen was, dat rijk van de Assyriërs, Nineveh ten diepste, een stad vol geweldenarij. Wreedheid, kenmerkte die stad. Ten diepste ging de duivel schuil achter dat hele rijk. En ten diepste moet je precies hetzelfde zeggen van de wereld waarin we leven vandaag de dag. En dan zegt de schrift, Satan gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Als ik niet ontzettend wereldgelijkvormig leef, door bijvoorbeeld te zeggen, ja, heel de wereld accepteert mijn geloof, dus moet ik ook ja, accepteren wat ja, mijn buurman gelooft en vooral niet met hem spreken over het evangelie. Alleen als ik ontzettend wereldgelijkvormig geworden ben, ervaar ik misschien niet zoveel van die Satan die rondgaat als een briesende leeuw. Maar zodra het zo is, dat u als christen verlangt te leven, zoals de Heere God dat van u vraagt, dan zult u wel degelijk merken dat Satan het op u gemunt heeft. U zult de gevolgen ervan ondervinden. En juist dan is de boodschap van het boek Nahum, denk ik, zo belangrijk. God heeft ontzettend veel geduld met de wereld waarin we leven. Hij heeft ontzettend, en hij laat het allemaal, het lijkt zo dat hij het allemaal maar op zijn beloop laat, alsof God niet ingrijpt. Maar het heeft te maken met zijn langmoedigheid. Hij zendt nog mensen uit om uit te gaan, om het evangelie te prediken, opdat mensen tot geloof komen. Maar aan deze wereld komt een einde, radicaal. En dat is juist ook de boodschap voor mensen die nog voor eigen rekening leven vanavond. Er komt een einde aan. En spoedig ook, wat ik in het gebed zei, is denk ik ook zo belangrijk om dat tot ons te nemen. We leven eigenlijk in een crisis en je hoort het soms om je heen. Dat iedereen verlangt dat alles weer wordt zoals het was. Dat het weer snel open zal zijn, het land, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar beseffen we, zou ik vanavond willen vragen, en dat zien we juist in het boek Openbaring. Net voor de wederkomst van de Here zal het ene oordeel na het andere komen. Het ene oordeel is nog niet voorbij of het andere oordeel komt. Zeven zegels en dan komt de Heere Jezus Christus. Laten we dat wel bedenken. Je lijkt, om het dan maar heel persoonlijk te maken, misschien ben je verslaafd aan een bepaalde zonde en je lijkt je gang te kunnen gaan. Heel de wereld kan zijn gang gaan en jij kunt ook je gang gaan. En waarom zou je het niet doen? God grijpt toch niet in. En misschien zijn er dingen in je leven dat je soms denkt, ja, is dat niet de hand van de Heere God? Maar mijn ongelovige buurman wordt ook ziek en hij gaat naar de dokter en hij wordt weer beter. Waarom zou ik in al die dingen de hand van God zien? Maar het is een goddeloze manier van denken. Het is de tijd dat het oordeel begint bij het huis van de Heere God. Het kan zo zijn in mijn leven dat daar wel degelijk sprake is van de oordelende hand van de Heere God. Terwijl hij mijn ongelovige buurman gewoon laat gaan omdat hij wil dat die man tot bekering komt. Absoluut. Laten wij beseffen dat de dag aanstaande is, dat het met Nineveh daadwerkelijk gedaan is. God is langmoedig. Maar uiteindelijk geldt wat we hier lezen in het boek Nahum. Hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Wat is het groot dat het is. Ik heb gezegd over het algemeen. Is het een, zou je kunnen zeggen, een somber boek. Maar het is ook een boek met een aantal versen die zo troostrijk zijn. Nahum betekent ook troost of troostrijk. En dan lees je in het zevende vers. Eerst in het zesde vers. Wie zal voor zijn gramschap staan? En wie zal voor de hittigheid zijn stoorns bestaan? Al die wereldrijken, die machthebbers, denk absoluut niet dat God niet in staat zou zijn, bij wijze van spreken, om vandaag nog zijn koninkrijk op deze aarde te vestigen. Hij kan het, ze zullen, maar hij is langmoedig. En dan staat er, zijn grimmigheid is uitgestort als vuur. Ja, straks over die Ninevieten dus, over de wereld. Maar de Heere is goed, hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent hen die op hem vertrouwen. Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. En hij kent hen die tot hem hun toevlucht nemen. Het is juist zo mooi als je dat dan bedenkt. Terwijl we zou ook dan willen zeggen tegen degene die de Heere vrezen. Degene die hem niet vrezen, heb ik gezegd. Laat dat heel duidelijk gezegd zijn. Wacht niet langer, want het is levensgevaarlijk om langer te wachten. Maar degene die de Heere vrezen, en die mogen uitzien naar die dag en zeggen, ook al is het dan zo, dat eigenlijk niet gebeurd is, waarna hem over sprak. Want die tijd, dat Juda in vrijheid, of dat Israël in vrijheid zijn 4 dagen kan vieren, is nog steeds niet gekomen. Het koninkrijk is er nog steeds, maar het komt absoluut wel. God is bezig zijn woord te vervullen. En in deze tijd, terwijl Satan schel gaat achter die wereldrijken, terwijl Satan rondgaat, zoals Petrus dat zegt, als een briesende leeuw, op zoek naar wie hij verslinden kan. En ik denk dat Gods kinderen iets ervaren van de macht van Satan in hun leven. Dan zegt de Heere God hier, de Heere is goed, hij is ter sterkte. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Bij hem kun je schuilen. Hij kent hen, staat er, die op hem betrouwen. Hij kent hen die op hem betrouwen. Dat is een bijzonder woordje, want in Exodus 2 lees ik, en God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. En een andere vertaling heeft daar dan, en God had bemoeienis met hen. Het woordje kennen heeft te maken, u weet het allemaal, met gemeenschap hebben. En Abraham, en dan lees je in de Bijbel dat Adam zijn vrouw bekende bijvoorbeeld, en dat betekent dan dat hij gemeenschap met haar had. Dat woordje duidt aan, kennen, innige gemeenschap hebben met God. Kent degene die de zijne zijn. En tenslotte zou ik juist al degene die de Heere vrezen willen aanmoedigen, inderdaad bij de Heere te schuilen. Enerzijds en te blijven uitzien naar zijn komst op de wolken van de hemel. Want deze boodschap is zo actueel vandaag. Het is gedaan met Nineveh. Het oordeel over Nineveh gaat. De wereld ligt in het boze, zegt de schrift dan. En de toorn van God blijft rusten op de wereld. Het is gedaan met hem. We blijven uitzien naar zijn komst. Maar totdat hij komt, zullen we in onze nood, en dat is eigenlijk waar de profeet Nahum ons toe uitnodigt. Totdat hij komt, zullen we in onze nood bij de Heere God schuilen. Want hij is te vertrouwen. Hij kent degenen die op hem betrouwen. Hij heeft een innige verbinding met hen die op hem vertrouwen, met zijn kinderen. Het is hier een zegenrijke boodschap voor Juda, voor Israël, voor het volk van God. Maar uiteraard, daar heb ik het voor de rest niet over gehad, houdt dat ook in een zegenrijke boodschap voor het volk van God van vandaag, voor zijn gemeente, voor ons. Zoals wij hier in de kerk zijn, als we de naam van de Heere vrezen. En dan zou ik zeggen, hoe vaak ondervinden wij het niet aan de lijve dat Satan rondgaat als een briesende leeuw. Maar laten we ons vertrouwen op de Heere God alleen stellen. Hij laat zijn kinderen niet los. De schrift laat op een andere plaats zien, terwijl wij soms menen zelf de strijd te moeten strijden, is het de Heere Jezus Christus die aan de rechterhand van zijn Vader is om voor ons te bidden iedere dag. Ik weet niet wat uw nood is in uw leven. Misschien is het zo dat de Satan u bezig is iedere dag te verleiden tot bepaalde zonden. Misschien is dat uw nood. Misschien is uw nood een hele andere. Maar de Heere God wil wel zeggen, houd je oog gericht op de toekomst van de Heere Jezus Christus. Want Hij staat te komen. En ondertussen, als het moeilijk is, schuil bij de Heere God. Want Hij is te vertrouwen. En Hij zal zijn kinderen nooit, nooit, nooit prijsgeven aan de Satan. Ik eindig met een bijzondere tekst. Een tekst die ik altijd bijzonder vind in de brief aan de Romeinen. En waar de apostel schrijft, niets kan mij scheiden van de liefde van de Heere Jezus Christus. Geen honger, geen naaktheid. Dat betekent wat de omstandigheden van het leven ook mogen zijn. De Heere God blijft voor mij zorgen en niets kan mij scheiden van zijn liefde. Maar zo bijzonder vind ik het dan, dat de apostel daar ook zegt, zelfs het zwaard kan mij niet scheiden van de liefde van Christus. Dat betekent, christen zijn, horen bij het volk van God kan zelfs tot consequentie hebben, dat je de dood moet sterven, kan zelfs de dood tot gevolg hebben, laat de schrift dan eigenlijk zien. Maar zelfs het zwaard, zelfs de dood kan mij niet scheiden van zijn liefde. Satan kan zo tekeer gaan op wat voor wijze dan ook. In het leven van Gods kinderen. Het kan zulke grote gevolgen hebben. Maar God laat zijn kinderen niet los. Wij mogen uitzien naar de grote dag van zijn verschijning, van de verschijning van de Heere Jezus Christus. Als de tijd zal aanbreken, waarvan Paulus zegt, en dan zullen we altijd, voor altijd met de Heere wezen. En dan zal Hij persoonlijk alle tranen van onze ogen afwissen. Amen.